bij weer een nieuwe aflevering van Jeugdzorgen. Mijn naam is Gina Adou en met deze podcast probeer ik zoveel mogelijk verschillende ervaringen van jongeren in de jeugd- en pleegzorg te verzamelen. En vandaag zullen we het verhaal horen van Angela. Maar eerst, ik wil iedereen ontzettend bedanken die op dit moment aan het luisteren is. De afgelopen weken is de podcast best gegroeid. Er zijn een heel wat aantal nieuwe volgers bijgekomen op de Instagram-pagina. En aan de statistieken te zien luisteren er nu ook heel wat meer mensen. Dus ja, ik wil jullie ontzettend bedanken dat jullie jeugdzorgen blijkbaar zo leuk vinden. Want ik kan natuurlijk ook zien wie er blijft hangen en wie er dan weer gaan. Dus daarvoor super, super bedankt. En mocht je nou zelf een verleden hebben gehad in de jeugdzorg of pleegzorg, en wil je ook jouw verhaal delen op de podcast? Het zou ook anoniem kunnen, dus dat we een andere naam voor je verzinnen en bepaalde informatie weglaten. Stuur me dan een berichtje op Instagram of via de mail. En heb je nog twijfels, kan je me ook altijd een berichtje sturen en kan ik wat vragen beantwoorden. Dan voor nu, de aflevering die jullie vandaag zullen horen is van Angela. En heel interessant, want volgende week gaan jullie het verhaal horen van haar broer. Dus twee mensen uit hetzelfde gezin, die allebei hun eigen traject in de jeugdzorg hebben afgelopen. Waar ze soms ook weer bij elkaar samen zijn gekomen. Maar toch ook wel echt andere ervaringen hebben gehad. En ook een andere relatie natuurlijk met hun ouders. Dus super interessant. En dan sluit ik natuurlijk af met vergeet jeugdzorgen niet te volgen op Instagram. En laat natuurlijk een 5-sterren rating achter als je de podcast leuk vindt. Dan is dit het verhaal van Angela. Welkom Angela, leuk dat je op jeugdzorgen jouw verhaal wilt doen. Zou jij iets kunnen vertellen over wie jij bent en wat je leuk vindt om te doen?
Nou, ik ben Angela Fox. Ik ben geboren op 1 november 2001 om 1 minuut over 11. Dat is wel grappig, allemaal eentjes. Ik was altijd wel een lachende baby en ook echt een moederskindje. Het liefst ging ik alleen maar knuffelen met mijn moeder. Eigenlijk maar heel snel werd mijn leven best wel moeilijk. Want toen ik 4 was, ben ik al uit huis geplaatst. Mijn ouders die konden niet goed voor me zorgen, voor mijn twee andere broers. En waarom dat zo is, ga ik in dit verhaal vertellen.
Oké, nice. En je was een moederskindje, zei je al. Wat vond je zo leuk om samen met je moeder te doen?
Ja, ik denk... ik weet niet heel veel meer toen ik echt klein was. Maar mijn moeder die wou gewoon heel graag een dochter. Want die had al twee zoons. En dus die was helemaal blij met mij. En die ging helemaal tutten en zulke dingen. Mm-hmm. Dus ik was echt haar prinsesje, zeg maar. Maar ja, natuurlijk ook van mijn vader, hoor.
Ja, leuk. Oh, nice. En heb je dat nu ook nog wel eens dat je denkt van, oh ja, ik vind het echt leuk om me mooi te maken en mijn haren goed te doen en kleding en zo?
Ja, zeker. Ik vind dat echt een van de leukste dingen om te doen. Dus.
Nice. En wat zijn je hobby's?
Mijn hobby's zijn momenteel lezen vind ik heel leuk om te doen. Vooral true crime. Vind ik vooral heel interessant. Maar ja, ook gewoon allemaal andere boeken over mindset bijvoorbeeld, vind ik ook leuk. Ik sport ook. Mm-hmm. Probeer 3 keer in de week, lukt niet altijd.
Nice.
En gewoon vooral ook wandelen, leuke dingen doen met vriendinnen. Ik heb een vriend, dus daar ook leuke dingen mee doen. Dus dat is
nice.
Ook leuk.
Ja, nou 3 keer in de week, dan doe je echt meer dan ik sport niet echt. Ik moet het ook weer oppakken, want het is ook echt goed mentaal voor je, inderdaad.
Ja. Yeah.
En als je gaat sporten, heb je dan een plan? Of ga je daar naartoe en denk je, ik zie wel wat ik leuk vind vandaag en daar ga ik gewoon mee aan de slag?
Ja, ik heb wel een beetje een ritme daarin. Ik weet wel welke apparaten ik wel en niet wil doen. Mm-hmm. Maar echt een specifiek plan opgesteld heb ik niet. Het helpt mij gewoon heel erg om mijn hoofd leeg te maken.
Oh, fijn. Ja. En met je vriend? Leuk. Hoe lang zijn jullie al samen?
Nu in september zijn we al 3 jaar samen.
Oh, nice. Hoe hebben jullie elkaar ontmoet?
Dat is wel een heel grappig verhaal, want wij woonden samen op een woongroep.
Oh, en, nice.
Ja, hij voor zijn problematiek, ik voor die van mij. Mm-hmm. Alleen ja, op dat moment vond ik hem niet zo interessant. Ja, we waren gewoon vrienden. Mm-hmm. Meer was het eigenlijk ook niet. Ik was ook niet heel erg bezig met jongens, moet ik zeggen. Yeah. Ja, en toen heel lang geen contact gehad, want hij ging binnen huis en ik ging op mezelf wonen. En toen op een gegeven moment op een dag zo van, hey, kom je chillen? Ja, toen vanaf dat moment eigenlijk.
Oh, nice. Ja, leuk. De boeken die je leest, mm-hmm. op dit moment, met welk boek ben je nu bezig?
Nu ben ik bezig met Verdwijning van Madeline McCann.
Oh,
dus, ja, dus super interessant. En dit boek heeft haar moeder geschreven, dus dat is ook wel interessant hoe dat is geweest voor hun, zeg maar.
Ja, heel interessant inderdaad. Ik heb daar laatst een serie, een documentaire denk ik, over gekeken.
Ja.
Maar een boek is inderdaad ook heel interessant, zeker vanuit haar perspectief. Lijkt me ook wel heftig.
Ja, ik heb de serie inderdaad al gezien. Alleen ik dacht, ja, nu ga ik gewoon in de boeken duiken. Nou, ik had het boek heel lang niet aangeraakt. En toen dacht ik wel, ja, ik moet hem toch even een keertje uitlezen.
Ja.
En nu zit ik er wel middenin.
Oh, nice. En ja, heb je zelf nog iets wat je graag wilt delen?
Ja, eigenlijk, ik heb best wel een heel lang groot verhaal eigenlijk.
Mm-hmm.
Maar ik heb het een beetje geprobeerd samen te vatten.
Nice.
Ik begin een stuk over mijn gezin te vertellen. Dus, mijn gezin bestaat uit mijn vader, mijn moeder en mijn 2 broers. Heten J en Ronald. Ronald is nu 26. Toen ik nog thuis woonde, had ik nog een hondje. Benzi was echt mijn vriendinnetje, echt mijn kind.
Mm-hmm.
Is helaas vorig jaar overleden.
Oh.
Dus ja, dat was wel wat minder. Ik wil ook wel heel graag een hond, eigenlijk, in de toekomst. Ik hou echt van honden. Mijn vader is geboren op 12 november 1963 en is nu 60 jaar. Hij is in zijn jongere jaren, nou eigenlijk meer in onze jongere jaren, is hij alcoholist geweest.
Mm-hmm.
En toen ik geboren werd, is hij gestopt met drinken. Mijn moeder is geboren op 13 december 1964 en is nu 59 jaar. Mijn moeder en vader zijn allebei LVB, dus dat is wel goed om te weten. Ligt verstandelijk beperkt. Is mijn oudere broer. Toen hij jong was, moest hij heel vaak de rol van mijn vader overnemen, omdat mijn vader dus alcoholist was. Ronald is mijn oudere broer. Hij is geboren op ook 31 augustus, maar dan in het jaar 1997.
Ah, grappig.
Is wel grappig op dezelfde dag, inderdaad. door al die problemen thuis, zeg maar, wou hij gewoon niet meer thuis wonen. Dus toen heeft hij ervoor gekozen om ook uit huis te gaan. En het was ook gewoon beter zo, dat vond de jeugdzorg ook. Toen heeft hij in 2 verschillende pleeggezinnen gewoond en woonde hij ook een tijdje bij mijn oom en tante. Nu ga ik eigenlijk een beetje naar het deel van mezelf.
Ja.
Want dat is ook nog een heel lang stuk.
Ja, tuurlijk.
Nou ja, toen ik jong was, hadden wij heel goed contact met een buurvrouw die aan de overkant woonde.
Mm-hmm.
En zij zag eigenlijk gewoon dat het niet goed ging. Maar mijn moeder en mijn vader, die konden eigenlijk gewoon niet voor ons zorgen. 3 kinderen was gewoon te veel eigenlijk.
Yeah.
Toen heeft zij uiteindelijk uit goede bedoelingen gebeld. En toen kwam er uiteindelijk jeugdzorg.
Mm-hmm.
Eigenlijk toen jeugdzorg kwam, kreeg ik ook een voogd. En die voogd die was niet helemaal goed wijs, zeg ik altijd maar zo.
Mm-hmm.
En die kwam op een dag naar mijn school om mij te lokken met een Barbiepop. En toen lokte hij me zo de auto in. En toen...
Wat?
Ja. Toen ben ik gaan wonen in een pleeggezin in Nunspeet. Ja, zonder eigenlijk dat mijn ouders dat wisten. Dus hij deed gewoon achter hun rug om. Uh-huh. En toen opeens hadden ze een kind minder in huis, zeg maar.
Ja, want hoe is dat allemaal gegaan? Hoe kon dit, zeg maar?
Ja, dat is heel, heel gek hoe dat kan. Tegenwoordig kan dat helemaal niet meer zo. Maar ik denk dat we toen gewoon dachten van... Oh ja, de voogd, die beslist het wel, zeg maar. En uiteindelijk is er wel een klacht, officiële klacht tegen me ingediend van de speltherapeut. Want ja, mijn ouders die werkten juist heel goed mee aan alles. Uh-huh. Ja, die wouden alle problemen, alles oplossen. Alleen ja, de voogd die zei dat dat niet zo was. Terwijl de speltherapeut weer zag van ja, ze willen juist heel graag dat alles goed komt. Uh-huh. Ja, dus toen woonde ik opeens in Nunspeet. Mijn broer die woonde daar dus al. Dat was een van die pleeggezinnen waar we woonden. Dus dat was wel gezellig dat we daar samen woonden.
Yeah.
Ja, er woonde ook een ander gezin waarvan de moeder of vader, weet ik niet meer zeker, is overleden door zelfmoord.
Oh,
waardoor ja, het ook heel zielig was voor hun. En je merkt ook echt aan mijn pleegouders dat ze hun een beetje voortrekten of zo. Want ja, hun waren gewoon op een of andere manier zieliger of zo. Zo kwam het zeg maar over.
Ja, dus als je zegt, woonde ook een ander gezin, bedoel je dan, wonen ook nog andere kinderen van een ander gezin?
Ja, ja, niet met de ouders hoor, nee.
Ja, ja, ja.
Niet zo, maar gewoon de kinderen van dat gezin,
ja.
Die woonden daar inderdaad.
Ja, hoeveel kinderen waren er daar op dat moment?
Hoeveel kinderen? Ja, op dat moment was ik 4, dus ik kan me allemaal niet heel goed herinneren meer.
Ja, tuurlijk.
Maar ik denk een stuk of wat zou het zijn geweest? 7, 8, denk ik, zoiets.
Oh, dat is veel, ja.
Ja, aardig veel inderdaad. Nee, maar dus ja, ik was super jong, dus eigenlijk kan ik niet heel veel over vertellen. Alleen dat ze hartstikke gelovig was, was ik niet op dat moment. Dus wij moesten altijd mee naar de kerk en bijvoorbeeld vonden ze het ook altijd heel leuk om de meisjes die daar dan woonden. Mm-hmm. Want ik was helemaal into roze, dus ik wou eigenlijk alles roze hebben. Maar het pleeggezin vond dat ik blauw aan moest trekken, zeg maar niet waarom. Hadden ze een keer hele leuke jurkjes gekocht, hadden ze twee roze jurkjes aangetrokken bij de andere twee meiden. En wat kreeg ik? Een blauw jurkje. Daar was ik helemaal niet blij mee.
Yeah.
Ja, dat is echt bizar. Dus eigenlijk heb ik gewoon een beetje het gevoel dat ze ons een soort van steekjes wouden geven onder water. Zo van, ja, we trekken hun gewoon voor, zeg maar.
Ja, dat is heel naar inderdaad, om zo jong al te ervaren.
Ja, en mijn moeder, die mocht een keer langskomen. En mijn broer, die was daar. En ja, mijn broer zag er hartstikke verwaarloosd uit eigenlijk. Hartstikke dun, leek alsof hij niet gegeten had. Ja, het was echt... Echt een heel, heel raar gezin eigenlijk, die pleegouders.
Ja.
Maar ja, meer kan ik er eigenlijk ook niet heel erg over vertellen. Even kijken of ik hier nog wat heb staan. Ja, in dit pleeggezin heb ik 9 maanden gewoond, dus valt nog wel aardig mee. Op die verjaardag van mijn moeder ben ik weer thuis komen wonen. Uiteindelijk heb ik vanaf 8 oktober 2004 tot 9 augustus 2015 onder toezicht gestaan bij Bureau Jeugdzorg. Dus dat is best wel lange tijd.
Mm-hmm.
Ja, ik kon na die tijd gewoon weer thuis wonen. Eigenlijk alleen ik, want ze kon de zorg alleen voor mij opbrengen. En mijn twee broers, die woonden uit het huis. Die waren onderweg naar op zichzelf aan het wonen.
Mm-hmm. Oh, want hoe oud... je had het eigenlijk al gezegd met de geboortedatums, maar ik ben niet zo snel in rekenen. Hoe oud waren jouw broers op dat moment dat jij 4 was?
Ja, dat is een goede vraag. Toen ik 4 was, er zit ongeveer, even kijken hoor, 7 jaar tussen. Ik ben 22, hij is nu 29. 7 jaar tussen ik en mijn oudere broer. En mijn andere broer is 26 en dus daar zit 5 jaar, 3 jaar tussen. ben ook niet goed te rekenen.
Nee. En ook dus zo warm we spat, eigenlijk, weet je wel. Ja.
We waren allemaal eigenlijk heel jong. En hun, ja, hun proces en hun pleeggezinnen, groepen en zo heb ik natuurlijk niet heel erg meegekregen. Hebben ze wel langere tijd gewoond. Tot een jaartje of 18 dat je dan eigenlijk op jezelf kwam. Yeah. Ja, toen woonde ik dus thuis weer. En eigenlijk ja, ging dat best goed. Moet wel eerlijk zeggen, ik werd ook heel erg voorgetrokken altijd. Want ik was een prinsesje. Mm-hmm. En ik kon maar dit zeggen en ik kreeg het van mijn ouders. Yeah. Dus dat was eigenlijk wel, ja, ik vond het geweldig. Ik kreeg alles. Mm-hmm. Maar ja, mijn broers die vonden dat wel wat minder. Ja, die hadden gewoon heel erg het gevoel dat ik dus werd voorgetrokken, wat eigenlijk ook wel een beetje zo was. Ja, eigenlijk in 2013 ja, gebeurde eigenlijk iets wat niet zo heel leuk was. Ik was op dat moment, moet ik even rekenen, 11 denk ik, zoiets, 11, 12. Kreeg mijn vader een psychose.
Oh, heftig, ja.
Yeah. Ja, dus het begon met... dat hij over de... We hadden een schutting, zeg maar. En dan ging hij bijvoorbeeld over de schutting klimmen of voor de schutting staan. En ging hij eigenlijk praten met mensen achter de schutting die er dus niet waren. Dus mijn buren, maar die zaten dan gewoon binnen of waren weg. Maar dat waren gewoon denkbeeldige mensen, zeg maar. Of stemmen in zijn hoofd. En hij ging ook bij mensen random in een tuin zitten, omdat hij dan dacht... Ja, hij dacht dat hij dat huis had gekocht. Want hij was heel erg van overtuigd dat hij miljonair was. Mm. En ja, hij heeft eigenlijk nog steeds weer stemmen in zijn hoofd. En dan heeft hij ons, zeg maar, in het echte leven. Maar hij heeft ook ons in zijn hoofd. En dat noemt hij dan buitenlijn. Mm. En dan kan zijn hoofd bijvoorbeeld, die heeft wel een keer gezegd van ja, Ronald ligt dood in een greppel of zo. En dat moest mijn moeder dan weer mijn broer appen om hem te laten om mijn vader te laten zien van hé, er is niks aan de hand, hij leeft nog, zeg maar. Ja, dus dat was, ik vond dat heel gek en eigenlijk ook wel een beetje grappig. Want ja, psychose kan natuurlijk kwaadaardig zijn, maar dit was ja, voor in mijn geval best wel goedaardig eigenlijk. Mm-hmm. Het was ik vond het best wel grappig, zo van hoe... Kom je daar in godsnaam bij, zeg maar.
Ja. Yeah.
Ja, dus even kijken. Ja, hij woont dus nu begeleid bij een organisatie. En hij krijgt ook best wel veel en hoge dosis medicatie, zodat ze stemmen en waanbeelden en alles ja, op de achtergrond ja, verdwijnen eigenlijk. Op de achtergrond blijven, zeg maar. En dat hij er bijna geen last van heeft. In 2014 moest ik ook naar kopgroep. Dat is eigenlijk therapie voor kinderen met ouders met psychische problemen.
Ja.
Daar weet ik eigenlijk ook bijna helemaal niks meer van. Ik heb echt een soort van blackout in mijn gedachtes. Van, like, denk ik 10 jaar.
Ja.
Dus dat is soms wel even lastig. Ik heb heel veel informatie opgezocht. Omdat ik toevallig bij een oude voogd ben gaan zitten. En documenten heb opgevraagd. Nee, want ja, dan kon ik het verhaal eigenlijk meer één maken, zeg maar. Dan dat ik elke keer zeg, ja, ik weet het niet eigenlijk. Ja, ja dus en, dat vond ik fijner.
Ja, dat kan ik begrijpen. En hoe is dat dan voor jou nu om die ja, lege gaten, zeg maar, op te vullen met die documenten? Is het heftig of is het, ja... Wat voor emotie brengt dat op?
Ja, ik moest voor school, voor het vak ervaring, deskundigheid en levensverhaal, ja, mijn levensverhaal vertellen aan de klas. Dat is onderdeel eigenlijk van het vak en iedereen moet dat doen. Dus toen moest ik een levensverhaal gaan schrijven. En omdat ik dus heel veel punten miste, dacht ik van ja, ik ga gewoon proberen het op te vragen.
Mm-hmm.
En kijken van hey, kan ik er één verhaal van maken? Nou, ik wist nog wel heel veel dingen wat erin stond. Er waren niet heel veel shockende dingen of zo.
Mm-hmm.
Alleen ja, je wordt wel verdrietig van... ja, als je ziet hoe ze bijvoorbeeld geschreven hebben over je ouders of zo.
Oh, dat
ze dan dommer voordoen dan dat ze eigenlijk zijn. Of...
Mm-hmm.
Je merkt gewoon heel erg het verschil in jeugdzorg 10 jaar geleden, zeg maar. En in wat het nu is.
Mm-hmm. Dat heb ik ook inderdaad, als ik dan bepaalde dingen teruglees. Mm-hmm. En dan is dat ook over de manier dan, waarop dan geschreven wordt hoe dingen zijn gebeurd. Terwijl ik denk van, oeh, dat was meer zo gegaan. En dan passen ze dat wel aan, maar dan passen ze het aan in de zin van... Maar Gina zegt dat het zo gegaan is. In plaats van dat er staat... dat er een aanpassing wordt gemaakt, zeg maar. Het is nog steeds... Mijn aanvulling wordt nog steeds ingezet als mijn mening... in plaats van dat het zo is gegaan.
Ja, dus precies.
Daarin wordt er niet echt geluisterd. Of je voelt je gewoon niet echt gehoord.
Je merkt ook dat de observaties die ze hebben gedaan... dat dat ook niet klopt. Dat ze hele andere dingen zien dan wat er daadwerkelijk aan de hand is.
Precies.
Ze hebben ook heel veel beschreven dat ik... Nou ja, ik mocht dan van mijn moeder heel vaak niet vertellen... dat er dan hulpverlening over de vloer kwam toen ik nog thuis woonde. Omdat ze er eigenlijk voor schaamden. Maar dat snap ik ook supergoed. Want ja, je wilt het natuurlijk zelf oplossen. Maar ja, dat kan niet altijd.
Mm-hmm.
Dus ik had dan vriendjes. Maar ja, wie zijn die mensen over jouw vloer? Ja, die bij jou over de vloer komen, ja. Kennen ze. Weet ik veel wat ik ervan gemaakt heb.
Mm-hmm.
En uiteindelijk heb ik wel eindelijk mogen vertellen aan vriendinnen, vrienden en zo. Alleen je merkte wel, ik kwam uit een dorp, dus je merkte wel dat iedereen eigenlijk over je praatte.
Yeah.
En ook was het gewoon een beetje zo van dat bijvoorbeeld de vader van een vriendin van mij zei van dat mijn gezin gewoon gek was. En dat zij er dan niet meer mocht komen, zeg maar.
Oh, dat is echt naar...
Ja, dus dat zijn nog wel dingen die me heel goed bijgebleven zijn. Dat ik dat wel echt lastig vond toen ik klein was.
Yeah.
Nou ja, nu heb ik wel een stukje over mijn puberteit. Want eigenlijk woonde ik gewoon weer thuis. Eigenlijk ging best wel goed op zich. Mm-hmm. Zo'n beetje last van die gekke vader van mij. Maar over het algemeen ging het goed totdat ik eigenlijk in de puberteit kwam. En ik had thuis eigenlijk nooit regels. Ik mocht altijd zelf bepalen hoe laat ik thuis kwam. Alles bepaalde ik, zeg maar. Omdat ik gewoon te brutaal was. Ik had een te grote bek, zeg maar. Mijn ouders konden gewoon niet me dimmen, zeg maar.
Yeah.
Dus die dacht van, oh ja, ze doet anders te moeilijk. Ja, laat haar maar gaan.
Mm-hmm.
Dus toen ik 15 was, wist ik eigenlijk niet meer wie ik zelf was. En werd ik best wel depressief en echt mega onzeker over mijn uiterlijk. Ik kon soms wel echt 3 uur, 4 uur doen over make-up. En als ik dan de deur uitging en het zat niet goed of het ging regenen, dan ging ik gewoon weer naar huis. En vaak ging dat gepaard met school. Dus op een gegeven moment ging ik ook gewoon heel veel niet meer naar school. Moest ik blijven zitten. Ja, het was gewoon één grote drama eigenlijk. Ondertussen had mijn vader dus last van die psychoses. Ging hij niet meer naar zijn werk, werd hij ontslagen. En toen kwamen we eigenlijk tot de conclusie dat het niet voor ons goed was en veilig voor mij en mijn moeder om thuis te blijven wonen. Mijn vader was dus te goed om uit huis geplaatst te worden, of opgenomen worden. Dus we wonen met z'n drieën toen in huis. Ja, dat ging eigenlijk gewoon niet. Dus zijn mijn moeder en ik bij mijn oma gaan wonen. En is mijn vader in ons huis blijven wonen. Bij mijn oma ging het ook niet goed. Want ik was echt een opstandige puber. Ging 's nachts weg met jongens afspreken. Ja, allemaal gekke dingen waarvan je denkt van je moet 6 uur of zo weer je bed uit. Doe gewoon normaal. en ik ging gewoon niet naar school, chillen, alles zelf bepalen, zeg maar. Dus ja, mijn oma had ook zoiets van, ik kan het eigenlijk langer niet aan met haar eigenlijk. Want ze is gewoon te opstandig en ze luistert totaal niet naar mij.
Mm-hmm.
En toen kwam mijn uithuisplaatsing deel 2.
Ah.
Ik had ondertussen ook een ambulant begeleider. En die ambulant begeleider was een hele leuke vrouw. Alleen niet op het moment dat zij mij uit bed kwam halen en kwam vertellen van, hey, je gaat eigenlijk gewoon weer het huis uit. Want ondertussen, zonder mij weten, hadden ze met z'n drieën eigenlijk afgesproken. Want misschien is het beter om een andere plek voor Angela te zoeken. Dus kwamen ze uiteindelijk uit op een woongroep, ergens in de middle of nowhere. Dus dat was heel fijn, niet? Dus dus toen kwam ze me wekken. En toen was het zo van, je hebt een uur om je spullen in te pakken en we gaan... we gaan naar Okkerbroek. Okkerbroek, waar is dat, dacht ik. Mm-hmm. Nou ja, het was ook maar goed dat die groep uiteindelijk in het bos zat ergens. Want ja, anders konden al die kinderen natuurlijk zo makkelijk weglopen. Ben je zo weer in de stad, kom je weer ergens anders.
Ja, want alleen, was dat ook ver van jou vandaan?
Ja, ik kom dan uit Terwolde en dat is een heel klein boerenplekje, zeg ik altijd. Mm-hmm. Dan moest je de IJssel eigenlijk over. En dan heb je weer een klein stukje verderop, heb je weer een heel klein plaatsje met heel veel weiland. En daar was dus die groep. Ja, dus op het moment dat ik daar eigenlijk heen moest, was ik heel boos.
Ja.
En echt heel verdrietig. En ik snapte er helemaal niks van eigenlijk. Want ik had natuurlijk mijn eigen gedrag ook niet door. Maar ja, je bent ook jong, dus je wilt ook niet eigenlijk dat je... Ja, je snapt het helemaal niet van dat stukje psychose en alles tegelijkertijd. Mm-hmm. Dat snap je gewoon niet zo goed als nu. Mm-hmm. Ja, dus toen ging ik daar wonen. Nou ja, er was dus in het begin een groep en die zat heel veel aan de drugs. Die ging midden in de nacht naar weiland toe. Gingen ze ecstasy doen met z'n allen. Maar ja... Ik moest om 5:30 mijn bed uit. Ik moest 1,5 uur fietsen naar school. Toen die tijd. En ik zag dat gewoon niet zitten. Ik heb me heel vaak meegevraagd, maar je moet me daar echt niet voor bellen. Ik dacht, wat een gekkies allemaal. En ik voelde me niet thuis. En ze dachten allemaal dat ik achter hun vriendjes aan zat. Nou, dat was echt niet zo. Want ik was totaal eigenlijk niet echt mee bezig. Dat kwam... Ja, denk ik pas op de groep zo'n beetje zelf. Want de groep die veranderde ook de hele tijd.
Yeah.
Er gingen weer mensen weg, kwamen weer mensen bij. En op een gegeven moment hadden we wel een leuke, hechte groep. We konden ook gewoon met elkaar allemaal. Dus dat was echt super fijn. Alleen ja, ik had gewoon elke keer de hoop om weer naar huis te gaan, zeg maar. Yeah. Alleen ja, er werd elke keer gezegd, ook vanuit... de groep waar het van was, werd gezegd van, hey, doe je goed je best, kan je 3 maanden later naar huis, zeg maar. En zo ging het echt 2 jaar lang door. Van, doe je dit, doe je dat, dan over een maand kunnen we even kijken wat mogelijk is. Of je weer bij je oma terug kan, dit, dat. Terwijl ze eigenlijk onderling allemaal in zo'n hebben afgesproken van, hey, ze kan tot de 18e echt niet thuis wonen. Dat wordt hem niet. En daarna gaat ze waarschijnlijk op zichzelf. Toen was ik, op dat moment was ik 15. Mm-hmm. Toen ik daar achter kwam, toen was ik echt nog bozer. Gewoon echt, ik snapte er helemaal niks van. De hele periode heb ik eigenlijk helemaal niks van gesnapt. Waarom ik er nou zat en waar dit nou goed voor was en zo. En ook op school, niemand eigenlijk zowat wist dat ik daar woonde. Ik moest, pakte elke keer de trein naar Deventer. Maar ja, hun waren van mening dat ik dan in Terwolde woonde. Maar ja, dus ik had hun ook helemaal niet verteld, want ik schaamde me. En ik, ja, dat was zo'n vage periode voor mij. Dus die dachten elke keer van, ja, waarom gaan ze nou naar Deventer toe dan? Want, hè, ik snap het niet, kun je niet een keer met mij mee fietsen dan naar huis? Ja, dat kon niet. Nu heb ik dat 1 keer verteld in mijn klas, dat weet ik nog wel. Daar waren ze echt mega verbaasd over. Ook zo van, hoe kun je dat in godsnaam zo lang voor je houden, zeg maar.
Ja, ja, want hoe deed je dat dan?
Ja, ik denk gewoon dat ik heel veel gewoon weggestopt heb. Gewoon alsmaar al die emoties, gevoelens wegdrukken en ook maar gewoon verzinnen dat je gewoon nog thuis woont, zeg maar. Ja. Maar ja, ik dacht dat dat gewoon het beste was. Van ja, dan gaan ze me ook niet zien als een of ander probleemkind. Mm-hmm. Dan komt het wel goed, zeg maar. Ja, dus er zijn ook niet heel veel vrienden van mij over de vloer geweest toen ik daar 2 jaar woonde, zeg maar. Wou ik gewoon niet hebben. Ja, alleen close friends, die kwamen daar. Maar voor de rest eigenlijk... niemand. Ja, mijn moeder kwam een keertje. Mm-hmm. Ja, vooral ging ik in de weekenden dan wel naar haar toe, want dat mocht dan wel.
Oh, fijn.
En in de weekenden gewoon lekker uitgaan met mijn vriendinnen en zo. Ja, ik deed gewoon heel erg mijn best. Ik deed nooit wat raars. Dus ja, dan mag je ook alles. Mag je telefoon bij je houden. Ja, dan krijg je zoveel vrijheid. En ja, de rest verpestte alles eigenlijk voor zichzelf, waardoor het alleen maar erger werd daar eigenlijk.
Ja.
Ja, dus ik zat wel echt tussen, ja, tussen wel echt hele heftige probleemjongeren eigenlijk. Maar het was ook een beetje een ding op een gegeven moment met jongens bij ons op de groep. Want dan mocht je niet bij elkaar op de kamer en zo, want ze waren veel te snel bang dat er iets gebeurde. Op een gegeven moment begreep ik gewoon niet waarom ze zo gefocust waren op mij en jongens. Toen had mijn moeder een keer bij de GGZ gezegd dat ik een vriendje thuis liet komen en zij moest het huis uit voor mij. Ja, nou, ik heb helemaal geen vriendjes gehad verder, maar oké. Mm-hmm. Ja, en sindsdien die tijd dat ze dat gelezen hebben, zeg maar, ben ik ook achtergekomen van, hey, dus daarvoor waren ze zo aan het fixeren, zeg maar, aan mij, zo van, haal haar gewoon op afstand van die jongens, zeg maar. Nou ja, terwijl ik eigenlijk, aan de ene kant was ik er natuurlijk wel mee bezig, want het is je leeftijd, mm-hmm. maar aan de andere kant dacht ik echt van, ik ga gewoon naar school. Ik moet gewoon mijn diploma halen. Mm-hmm. Daar was ik ook heel erg gefocust op. En ook gewoon zo snel mogelijk weer weg hier.
Ja, zeker. En ook zeker met die belofte van als je het goed doet en blijft doen, dan kan je terug naar huis.
Ja. Ja, zo kwam het wel elke keer inderdaad voor mij over. Ik denk dat het ook wel goed was aan de ene kant. Dan hield hij nog een beetje hoop. Misschien was het een beetje zo'n overlevingsmechanisme of zo. Mm-hmm. Dat ze het zo inzetten. Maar ik denk ook aan de andere kant, ja, dat je iemand zo kan voorliegen. Ik denk dat dat ook nergens goed voor is.
Nee, precies dat. Je verliest gewoon vertrouwen. Zeker als het keer op keer op keer blijft doen. En
ja.
Ik weet niet. Ik vind het echt heel raar.
Ja, eigenlijk is het ook best wel raar als je zo over nadenkt. En ik heb dat later ook wel eens teruggekoppeld. Want ik zit nu dus nog bij die helpt me nog met één keer in de maand of zo. Met bepaalde dingen, vragen. Ook met stage zoeken bijvoorbeeld. Of hoe zit dit en dit. Dus heb ik ook wel eens teruggekoppeld. En die zeggen ook van ja, de jeugdzorg. Het is zoveel verbeterd eigenlijk. Ook al doen ze nog steeds bepaalde dingen. Uh-huh. Dat je denkt, is het wel oké op deze manier? Maar als je echt kijkt van nu tot 10 jaar geleden, is het echt wel een stuk beter geworden.
Ja.
Ja, alleen ik heb eigenlijk, ja, die groep heeft wel echt, denk ik, wel een beetje mijn leven gered. Want door hen heb ik ook mijn diploma gehaald. Mm-hmm. Kon ik ook op mezelf wonen. Maar ik denk dat pleeggezin daarvoor, die heeft wel, denk ik, wel aardig veel kapot gemaakt, zeg maar. Ja. Onbewust.
Mm-hmm. Zeker.
En op het moment dat ik eigenlijk, ja, want je had 2 delen op de groep. Eén deel was eigenlijk voor mensen die niet zelfstandig waren. Ander deel zelfstandig. Je kon eigen was doen, koken. Al die dingen wat je eigenlijk moet kunnen als je op jezelf wil. Mm-hmm. Dus ja, toen heb ik op een gegeven moment, ja, deed ik zo goed mijn best. Kon ik toen ik 17,5 was, gelukkig van de groep af naar KTC, Kamertrainingscentrum. Heb ik nog, hoe lang heb ik daar gewoond? Klein halfjaartje, denk ik. Nou, ging eigenlijk hartstikke goed. Je werd wel natuurlijk in 1 keer losgelaten. Dus er kwamen wel veel feestjes, veel jongens, veel vrienden. Mm-hmm. Ja, want ja, je zit dan een beetje een soort van gevangen, zeg maar, eerst. En nu kon je gewoon eigenlijk je eigen ding doen, zonder dat niemand echt op je lette.
Ja.
Ja, dus dat ging eigenlijk wel goed. Volgde destijds ook de opleiding schoonheidsspecialisten. Maar eigenlijk ging dat goed tot het 2e jaar. Toen raakte ik eigenlijk weer 1,5 jaar depressief. Ja, ging gewoon niet lekker. Ik zat weer in de knoop zo van, je hebt zoveel shit eigenlijk meegemaakt. En ja, waar laat je dat allemaal en hoe verwerk je dat en ik was gewoon echt mezelf ook, denk ik, gewoon even kwijt. En ik wist het gewoon allemaal niet meer. En past deze opleiding wel bij me. Dus ja, toen ik 1,5 jaar niet naar school ging, ook geen contact gehad vanuit school. Niks gebeld, helemaal niks. Dus ik voelde me helemaal niet gezien.
Nee.
Op een gegeven moment ben ik een keer blijven zitten in het 2e jaar. Ging ook gewoon echt shit eigenlijk. En toen wou ik eigenlijk heel graag over naar de 3e, heel erg mijn best doen en zo. Maar ja, toen was het, en je kan niet blijven zitten en je kan niet over. Wat ga je nu doen? Eigenlijk niet van school. Ja, dus dat was dat was wel echt weer het moment dat ik wel dacht van ja, en nu dan? Dus toen wist ik altijd dat het tweede was op mijn lijstje iets van sociaal werk of maatschappelijk werk was. Dus ik dacht, ja, ik ga me gewoon aanmelden. En ja, ik ga gewoon eigenlijk iets doen wat ik echt heel graag wil doen al de hele tijd. Nice. Maar ik weet niet hoe het heet eigenlijk. Mm-hmm. Want dat was het. Ik dacht elke keer, HBO, social work, dat is het zeg maar. Dat is het enige wat ik kan doen. En ik had niet verwacht dat die opleiding nog op mbo-niveau was, niveau 4. Nou ja, dus die opleiding kwam voorbij. En toen dacht ik, ja, ga me gewoon aanmelden. Toen dacht ze op school nog wel van, hey, is dat mentaal? Zit ze mentaal er wel goed bij? Moet ze niet eerst alles gaan verwerken? Ik had al heel veel therapie gehad eigenlijk. Dus ik heb al heel veel dingen ook wel verwerkt. Maar ook hoeveel jaren er overheen gaan, zeg maar. Dan vervaagt het allemaal een beetje. En dan gaat het ook een beetje al weg allemaal. Dus toen werd ik aangenomen voor de opleiding sociaal werk. Best wel kleine school, dus dat vond ik ook chill. Ben je niet zo'n nummertje, zeg maar.
Nee.
Maar dan werd je ook gewoon echt gezien. Dus dat vond ik vooral echt super fijn. Ja, dus heel veel therapie gehad ondertussen. Mijn opleiding heeft ook wel heel erg geholpen, want dan kom je zelf ook nog wel een paar keer tegen, zeg maar. Ja, en ik ben nu vooral bezig met wat wil ik laten doen eigenlijk. En ik merk wel sinds dat mijn vader dan psychose... Ja, hij heeft nu niet echt psychoses meer, zeg maar. Dat is denk ik wel voorbij. Alleen, ja, hij hoort nog wel heel erg stemmen. Hij kan heel erg afwezig zijn. En door die medicatie worden natuurlijk al je emoties afgevlakt. Yeah. Dus ja, je kan niet echt heel erg de diepgang met hem in. Maar toch blijft hij altijd wel vrolijk en lief. En ik weet ook niet in hoeverre hij het altijd doorheeft, zeg maar. Ik denk dat dat nog een beetje zo is van, ja, in de ontkenningfase, zeg maar. Maar hetzelfde moment dat ze allebei LVB hebben. Mijn moeder vindt dat absoluut niet leuk om te horen. Begrijp ik ook heel goed, want het is ook gelijk zo'n stempel.
Yeah.
En ik denk dat mijn vader het ook gewoon niet door heeft. Nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Alleen, het is soms jammer, want je kan eigenlijk met mijn moeder ook niet heel erg de diepgang in. Zij is vooral best wel ouderwets. Ze is echt van haar eigen tijd. En
En ouderwets in wat voor manier?
Ja, gewoon dat zij eigenlijk geen verstand heeft van een telefoon, van de laptop. Legt een keer uit hoe Netflix werkt, is ze daarna vergeten. Want zij heeft gewoon heel erg het pech, denk ik, dat zij heel veel dingen vergeet. Maar dat heb ik ook wel hoor. Ik heb ook wel gemerkt de afgelopen jaren dat als ik dingen niet opschrijf, dan ben ik het een... Ik denk 2 minuten later kwijt. Dus ik denk dat ik daar misschien ook wel een beetje van haar heb. Maar ze vindt het ook wel moeilijk om op tijd te komen. Gewoon bepaalde dingen. Ze kon haar opleiding ook niet afmaken. Want ze heeft dan net niet de capaciteiten om een opleiding te doen in de zorg, zeg maar. Maar verder... heb ik wel goed contact met hun, maar op een of andere manier hou ik ze ook wel een beetje op afstand, zeg maar. Gewoon zo van, ik heb ook mijn eigen leven, jullie hebben je eigen leven, beetje zo. Even kijken hoor, toen alles een beetje achter de rug was, kwam wel mijn dwangstoornis heel erg naar boven. Die heb ik al sinds dat ik een jaar of, ik denk 6 ben of zo, want ik hou heel graag de controle over alles, mega perfectionistisch. Angst, alles gepaard met elkaar, heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik best wel veel tics kreeg. Dat ik bepaalde dingen voor 4 seconden moest vasthouden. Dat je dan op straat loopt en dat je dan net een andere tegel aan moet tikken met je voet. Het is echt zo bijzonder. En ik merkte gewoon de afgelopen jaren dat het heel erg gericht was op bang zijn dat er brand kwam, zeg maar. Dus als ik dan naar het huis ging... Alle stekkers moesten eruit. Alles controleren of het nog in mijn tas zat. Ja, ik was daar heel erg druk mee bezig. Lag ik eindelijk in mijn bed, moest ik er weer uit. Omdat ik dan eigenlijk in mijn hoofd weer was vergeten of ik het al gecheckt had. Dus ja, ik werd er gewoon super moe van op een gegeven moment. Toen heb ik daar nog vorig jaar therapie voor gehad. Halfjaartje. En nu ben ik daar gelukkig wel bijna helemaal van af. Dus dat is echt super fijn.
Ja.
Ja, ik merk soms wel van... gewoon die gevoel van... ik moet het doen, zeg maar. Maar ik kan nu veel beter tegen mezelf zeggen van... ja, het is gewoon onzin. Het is niet nodig en zo. Ja. Dus daar ben ik wel echt blij mee dat ik daar ook wel vanaf ben. Want het kost ook wel heel veel tijd en energie. Ja, het enige wat ik alleen aan overgehouden heb... is het gewoon een stukje... ja, ik wil heel graag controle houden. Mm-hmm, zeg maar, over mijn leven, over wat er gebeurt. Super perfectionistisch in dingen, maar ook in schoolwerk. En er gewoon heel erg valangst. En ik merk dat nu ook op tijdens rijles of zo. Ja, dan komt dat allemaal weer zo naar boven. Maar ja, het enige wat je kan doen is eigenlijk een beetje er doorheen gaan. En accepteren dat je gewoon fouten mag maken en... dat ook oké is, zeg maar. Maar dat moet ik nog wel een beetje leren. Dat vind ik nog wel heel lastig.
Ja, gelukkig dus... nog genoeg de tijd ervoor, hopelijk.
Ja, zeker. Dus ja, ik denk dat ik op dit moment in mijn leven gewoon heel gelukkig ben met mijn opleiding. Nice. Ik merk dat ik de praktijk super leuk vind. Ik wil ook, ondanks mijn vader, richting psychiatrie eigenlijk. Maar dan misschien... ja, mag wel wat heftige casussen zijn dan. Want dat vind ik juist interessant hoe dat werkt in hun hersenen.
Ja,
maar ook vind ik het ook wel leuk om woonbegeleider of zo te worden. Voor mensen die bijvoorbeeld borderline hebben of autisme. Of gewoon helemaal alles door elkaar heen, zeg maar, de doelgroep met problematieken. Ja. Dus ja, ik ben nog een beetje zoekend van... hey, waar ga ik werken? Waar kom ik later terecht? Maar door stage helpt dat wel heel erg. Om daar eigenlijk achter te komen.
Ja. Wat fijn en mooi inderdaad. Heb je ook, nu je je opleiding doet... dat er andere mensen zijn die soortgelijke dingen hebben meegemaakt?
Nou, wel weinig, moet ik merken.
Ah, oké.
Okay. Ja, het is wel weinig jeugdzorg. Maar het is wel een rugzakje in een andere vorm. Dus je merkt wel dat ze wel iets hebben. Maar dat komt echt alleen maar naar voren met ervaringsdeskundigheid. Want in mijn klas bijvoorbeeld, nee, dat gebeurt gewoon niet. Daar praten we ook niet echt over of zo. Ja, daar zitten we eigenlijk gewoon om ons diploma te halen. Ja, dat is wel de wens.
Aan de andere kant ook fijn, want ja, dan kan je misschien... weet je wel, je verleden even laat kan je gewoon focussen inderdaad op school en op vrienden maken. Maar ik had ook wel gehoopt of gedacht dat je wat meer herkenning zou vinden bij je opleiding, bij die mensen daar.
Ja, dat, ik denk dat ze er wel zijn, maar heel veel mensen die vertellen het ook nog steeds niet.
Mm-hmm.
Er is wel één iemand die dan ook iets met jeugdzorg heeft, dus dat is wel interessant. Maar het is echt super gemixt. Je merkt gewoon de ene kant van mensen die echt ervaring hebben en de andere kant van mensen die maar een opleiding moesten kiezen. En soms botst dat ook een beetje.
Yeah.
En dat ik wel merk aan mezelf zo van, dan komt er weer uit die hoek zeg maar een... gewoon een gesprek en dan hoor ik dit en dat en die cliënt. Yeah. En dan denk ik echt... zo van, waarom praat je in godsnaam zo over jouw cliënten? En dat zijn ook gewoon mensen. Dat kan gewoon echt niet laten als je hulpverlening in wil of iets. Ja, dus ik kan nog wel eens echt in mijn hoofd gewoon echt een beetje pissig worden op mensen. Dat ik echt denk van, kom op jongens. We gaan nu allemaal... Kijk, types zoals jij, die zijn vroeger ook in mijn leven geweest. En dat merk je gelijk.
Precies dat, ja.
Maar ja, ik heb dat ook wel eens uitgelegd, maar die begrijpen dat echt niet hoor. Dat is echt ook wel het leeftijdsverschil, want bij mij is het echt 17... Ik denk dat ik de oudste ben in mijn klas, dus 17 tot ongeveer 22, zoiets. Ja, dus dan merk je gewoon echt heel erg.
Dat is wel heel irritant inderdaad. Dat herken ik ook wel bij psychologie, dat gewoon mensen waren... Ja, of ook nu trouwens bij sociologie... En dan heb ik inderdaad echt een idee van wie een persoon is die sociologie studeert. Maar dat is echt zo verschillend. Ja, en dan hoor ik soms inderdaad gesprekken dat ik denk van... En waarom ben je hier in deze studie als je zo over de wereld denkt en over mensen? En de maatschappij.
Ja, en ik vind dat ook wel lastig, want we moeten elkaar allemaal een beetje helpen en je kiest dan juist specifiek die opleiding. En dan denk ik van, jongens, jullie kunnen echt heel veel levens kapot maken. En dat heb ik bijvoorbeeld op mijn ouderstage ook gemerkt. Dan is er weer een organisatie en dan denk je echt van, waarom doe je dat een jongere aan terwijl je al weet dat diegene bijvoorbeeld trauma's heeft?
Ja.
Zo, like, hoe ben jij binnengekomen in deze sector? Ja, dus ik hoop dat ze gewoon heel goed die screening gaan doen tegenwoordig. En dat ze gewoon echt kijken van, hé, waar komen mensen vandaan? Maar je gaat echt merken als mensen het voor het geld doen.
Ja, precies.
Die begrijpen jou gewoon echt niet. Dat is echt heel anders.
Klopt. En de wil en de motivatie om je te begrijpen, die mist soms ook.
Ja, en dat merkte ik wel op mijn groep. Dan heb je gewoon één begeleider en dan denk je, oh, je bent ook echt voor mij en je wilt me ook verder zien. En de ander, die kan dan super streng zijn en die boeit het allemaal niet zo. En dan begrijp ik gewoon niet van, hoe komen jullie allemaal binnen en hoe matchen jullie elkaar als team, zeg maar. Hoe dan?
Ja, precies. Nou, ik heb mijn scriptie toevallig geschreven over de impact van de jeugdwet.
Oh ja.
En in gesprekken met groepsleiders is daar ook echt uitgekomen dat er onderling ook heel veel kan clashen tussen groepsleiders. Omdat de ene heeft die aanpak, de andere heeft die aanpak. De andere is zo als persoon, dus dat clasht soms ook echt. En dat zorgt echt ook gewoon voor best wel onveilige situaties op een groep. Want jongeren voelen dat ook aan natuurlijk. Dus dat is wel interessant inderdaad. Hoeveel er eigenlijk goed moet gaan als persoon, maar ook als systeem en alles, mocht de jeugdzorg goed willen werken. Dus,
ja, want ja, bijvoorbeeld, kijk, het is dat ik er nog echt goed vanaf ben gekomen, moet ik zeggen. Ik zit lekker in mijn vel, het gaat goed.
Ja, dat is echt fijn.
Dat is super fijn natuurlijk, maar ik heb ook mensen gezien van mijn leeftijd. Ik liep stage op een dagbesteding dan. Maar dat was al met allemaal jongeren die van allemaal stoornissen en problematieken hadden. Maar die kwamen ook heel veel uit de jeugdzorg. En dan merk je gewoon, oh, jullie hebben gewoon diegene zo erg kapot gemaakt. Dat gewoon, of nu gewoon de wens is dat ze er eigenlijk niet meer willen zijn.
Mm-hmm.
Of dat ze nu zo zitten van, ja, nu moet ik weer naar de volgende groep. En wat staat me daar bij? Ja, wat gaat daar gebeuren, zeg maar? Ze hebben gewoon nul vertrouwen meer.
Exactly. Dat is inderdaad naar.
Ja, en dat vind ik gewoon super naar om te horen. En ze zijn ook altijd wel heel blij als ik ook gewoon kan vertellen dat ik ook nog heel veel mee heb gemaakt. En je krijgt dan zoveel meer los bij hun. En ik hoop gewoon dat ik gewoon ook iets met mijn ervaring kan doen. Kijk, echt de jeugdzorg in. Ja, ik sta gewoon niet altijd achter hun beleid. En ik denk dat uit huis plaatsen zo best wel traumatisch kan zijn. Van jonge kinderen.
Zeker.
Dus ja, dat zou ik dan ook niet willen doen. Maar ja, ik ben nog gewoon heel erg zoekend. Ik vind heel veel mega interessant.
Nice. Nou, blijven zoeken, inderdaad. Weer even een hele andere vraag.
Ja hoor.
Twee eigenlijk. Hoe heeft jouw moeder en vader toen in die tijd ook... Hoe werden die ondersteund zodat ze wel voor jou konden zorgen van jouw vierde tot vijftiende ongeveer? Of veertiende?
Ja, ze hadden gewoon heel veel hulpverlening in huis. Was van alles door elkaar. En dan heb je dan van die vaste hulpverleners, zeg maar. En daar bouw je echt een band mee op. Maar we hadden ook heel veel waarvan je echt dacht van... Oh, ik ben heel blij als jij weg bent. Dus ja, mijn moeder vond het heel lastig om hulp te aanvaarden. Want ze wou het gewoon zelf oplossen. En ja, mijn vader, ja, die had ook niet altijd een hele goede band met hulpverlening. Maar ja, ze wou er eigenlijk gewoon wel alles aan doen dat de kinderen thuis kon blijven wonen. Maar ja, op een gegeven moment ging dat dus niet. Krijg je van die voogd in huis. Denk je, een voogd is goed voor je, maar uiteindelijk zitten dan ook één of twee tussen waarvan je denkt waardeloos.
Mm-hmm.
Dus vooral heel veel hulpverlening, ook familie hoor. Familie heeft ook van mijn moeders kant vooral heel veel ondersteund. Tante en oom dan waar we terecht konden om te slapen of te wonen bijvoorbeeld. Oma die ook veel heeft gedaan. Mijn oom die dan op een gegeven moment de geldzaken van mijn moeder deed. Omdat ze het niet helemaal op een rijtje kreeg. Dus, ja, dus eigenlijk dat een beetje hulpverlening plus familie. De overbuurvrouw, dat was echt, echt een topvrouw. Ze bestaat nog steeds, we leven nog steeds. Maar ik heb nu momenteel niet echt contact meer met haar. Dat is wel jammer. Mm-hmm. Ja, zij heeft wel heel veel voor ons opgelost en meegegaan volgens mij naar rechtszaken. Ja, zij is wel echt een hele goede vriendin geweest in die tijd. En ik denk ook niet dat we het zonder haar echt hadden gered, zeg maar. Ondanks dat zij wel degene is die dat de heeft gebeld en alles hebben aangewakkerd. Was het denk ik ook wel nodig, want ik weet niet hoe het anders was gelopen als dat niet zo was. Daar gingen ze denk ik ook echt allebei aan onderdoor en was waarschijnlijk mijn vader ook gewoon zo blijven doordrinken. Ja.
Oké. Okay. Fijn dat er mensen om je heen stonden en ook daarin de hulpverleners.
Ja, ik ben wel heel, heel blij dat ze er zijn geweest. Alleen ja, er waren ook genoeg tussen waarvan ik denk, ja, wat heb ik nou eigenlijk aan jou gehad?
Ja, precies. Het is lastig, want je haalt ook mensen inderdaad binnen in het gezin die niks toevoegen of het juist verslechteren.
Dus dat is lastig. Ja, en ik denk dat je ook gewoon met kinderen heel voorzichtig moet zijn. En bijvoorbeeld dat je zo op school wordt meegenomen, zeg maar. Ik denk dat dat ook echt mega traumatisch kan zijn. En ja, je bent gelukkig heel jong, dus ik denk dat je het ook niet heel erg doorhebt. Maar het zijn wel dingen waar hun echt beter op moeten gaan letten. Want dat zijn wel echt... Of met... Je ziet ook wel eens van die politie... komen ze met z'n allen, zeg maar, met jeugdzorg, allemaal politie erbij. Dan denk ik echt, waarom in godsnaam? Ja. Bijna het kind eruit trekken, zeg maar, uit huis. Ja, dat vind ik wel zo bijzonder. Dus ik denk dat we gewoon allemaal wat beter op moeten letten hoe we dat doen in de toekomst. En let gewoon op elkaar. En kijk, als je een trauma kan voorkomen, doe dat dan ook gewoon.
Zeker, ja. Nice. En mijn andere vraag was over therapie. Want je zei dat je dus best wel lang en constant daar dan naartoe gaat. Vond je dat een fijne plek? Kon je daar je verhaal kwijt?
Toen ik 15 was, toen was ik mega onzeker. Dus dat was ook daarvoor. En ik... Door die depressie deed ik eigenlijk ook niet zo heel veel meer. Ik was ook heel erg dun geworden. At ook niet zo heel veel meer. Dus alles in combinatie heeft dat wel goed geholpen. Op een gegeven moment ging ik dan naar... waar ben ik allemaal geweest? Zoveel eigenlijk. Ja, toen heb ik nog dus voor valangst en alles therapie gehad. Heeft ook super goed geholpen. En die voor die dwangstoornis, dat was echt wel heel fijn. Dan ga je gewoon zo van, laat alle kaarsjes aan en ga een half uur je huis uit. Nou, de stress zat me tot hier. Zeg maar, ik ben helemaal in paniek, hè. Want ik heb wat met kaarsjes en alles waarvan ik denk, brand. Oh, mij niet voor bellen, hoor. Want ik word er helemaal panisch van. Dus dat heeft me wel echt heel goed gedaan om dat gewoon... uit te proberen en weten dat ze gewoon terugkomt en dat het huis niet in de fik staat, zeg maar. Ja, dus ik ben wel blij met al die mensen eigenlijk geweest, uiteindelijk. Ja, en ik vind het ook gewoon dat je dat gewoon bespreekbaar kan maken, want tegenwoordig komt het ook veel vaker voor. En ja, het is ook niet erg om hulp te zoeken.
Nee, zeker niet. Dus jij had nooit echt moeite met praten, zeg maar, of die hulp accepteren?
Nou, ik had wel... natuurlijk hou je dingen gewoon voor je die je misschien wel beter kan zeggen. Ik was ook wel iemand die heel goed kon vermijden. Zeg maar, als ik geen zin had, kwam ik ook 3, 4 weken niet, zeg maar. Ik heb ook een tijdje gehad, bijvoorbeeld toen ik dan... Ja, 2 jaar geleden, ik zit in ieder geval van 2022 dan weer bij... En dat hun me dan bellen zo van, kom je naar de afspraak? En dan ik zoiets heb van, nee, ik ga niet opnemen. Nee, dus ik was ook heel goed in gewoon niks laten weten aan mensen. Gewoon de hele dag negeren, telefoon uit, laat me lekker met rust. Zeg maar, ik kon niet gewoon typen van, hey, ik voel me kut. Maar ik moest gewoon niks zeggen, telefoon uitdoen, wat anders gaan doen. Gewoon, om maar gewoon niet te laten zien dat het eigenlijk best wel slecht ging, zeg maar.
Nee, dat heb ik ook vroeger gehad en soms ook nog wel eens. Dat negeren en vermijden inderdaad van, even niet. Ja.
Ja, en ik dronk nogal wel veel alcohol altijd. Dus dat heeft het ook niet allemaal verbeterd. Mm-hmm, en op een gegeven moment heb ik echt zo gedacht van, ja, dit moet gewoon stoppen. Want eigenlijk met alcohol, met drugs, ja, je maakt alles alleen maar erger. Want je wil eigenlijk vluchten van je emoties en alles. Maar ja, tegelijkertijd maak je het in je hoofd al eigenlijk alleen maar erger. Dus toen ben ik denk ik wel, heb ik een periode gehad van 18 tot 20 of zo. Dat ik echt in die uitgaansfase zat en alles. En daarna dacht ik wel zo van, soms voel ik me echt een beetje een oma, zeg maar. Dat ik dan heel veel geluk haal uit gewoon op de bank liggen of in bed met mijn vriend en een film kijken. En met mijn vriendinnen uit eten en dan gewoon, ja, niet wat ik altijd deed. Niet bijvoorbeeld elke week maar uitgaan en moeten drinken, zeg maar. Omdat iedereen drinkt om je heen. Dus ja, soms zeggen mensen wel eens van, oh, ga je weer niet mee? Ja, en ik werk ook in de weekenden. Dus ja, moet ik gewoon fris en fruitig zijn. Dus dat helpt ook heel erg mee om, ja, je kan het beter gewoon je emoties en alles waar je mee strubbelt, zeg maar, gewoon onder ogen zien te komen. Want ja, dat helpt je gewoon het meest verder. En dan ga je gewoon veel beter om met alles wat je voelt en ziet. En ja, dus dat wegstoppen, ja, dat, nee, dat heeft echt geen nut meer voor mij.
Oké, fijn. En ja, heftig en ook wel mooi verhaal, vind ik. Wat dat straks vertelt, ja.
Ja, zeker. Het is, ik merk ondertussen dat mijn perfectionisme wel bezig is met, oh ja, je moet het zo en zo vertellen. En als ik dan iets verkeerd zeg of ja, iets niet op dat moment zeg, dan kan ik daar heel slecht tegen. Maar ik weet dat ik daar doorheen moet. Maar ja, het is gewoon heel veel chaos geweest. En zo is mijn verhaal ook gewoon een beetje. Gewoon vanuit dingen die ik dan opgevraagd heb, maar ook de dingen vanuit hoe mijn moeder het beleefd heeft. En ja, het is echt een combi van alles, zeg maar, wat het tot één verhaal maakt.
Ja. Nou, ik vond het duidelijk.
Fijn.
Dus ja, en als ik het bewerk, dan stuur ik het naar je op. En dan kan je het zelf luisteren hoe heel het verhaal eigenlijk is.
Ja, dus we hebben wel een tijdje gepraat, volgens mij.
Ja, we zitten nu op een uur. Een uur en 2 minuten.
Ja.
Dus denk inderdaad richting de afronding. Maar ja, je had het zelf al heel mooi de cirkel gemaakt naar waar je nu zit.
Het is gewoon, ik denk gewoon hoe slecht en hoe erg alles is geweest, kun je altijd nog een mooie toekomst van maken. En kun je nu nog allemaal genieten van alle dingen wat het leven te bieden heeft. En alles wat je eigenlijk een beetje afgepakt is, ja, dat ga je een beetje inhalen nu, zeg maar. Er staat gewoon nog een hele, een heel leven voor je. En de hele wereld staat open, dus ja, alles kan nog. En ik hoef niet me elke keer te schamen voor alles wat ik heb meegemaakt. En nu kan ik ook gewoon het delen, omdat ik denk dat ik daar ook heel veel mensen mee kan helpen die er misschien nu middenin zitten. Of gewoon denken van, hey, hoe ga ik in godsnaam mijn leven verder leven als dit allemaal zo donker is geweest?
Ja, wauw, mooi.
Ja, toch?
Ja, dat is een hele mooie, heel mooi advies en een hele mooie afsluiter.
Dat denk ik ook.
Yes, nou dan wil ik jou bedanken, Angela.
Graag gedaan, jij ook bedankt.
Ja, en voor de luisteraars, tot de volgende keer.